Genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader in Jezus Christus onze Here, in de eenheid de gemeenschap met de Heilige Geest. Zullen wij met elkaar uit het liedboek 705 versen 1, 2 en 4 zingen. Ere zij aan God. Bidden samen. Vader, dit loflied is ook ons gebed. Ons gebed om aan u de eer te geven. Omdat u Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, er is niemand beter, hoger, groter dan u. Er is niemand naast u, niemand zoals u. Niemand zo goed en heilig, maar ook genadig en liefdevol zoals u. Niemand wiens liefde van smet bevrijdt, zoals u dat doet. En dat wij dan hier zo samen zijn en dit mogen weten, dit mogen horen, dit mogen belijden en mogen zingen, dat maakt ons zo rijk, zo gelukkig, zo bevoorrecht, dat u, deze God, op dit moment met ons bent, bij ons bent, in ons bent, en deze dienst ook leidt en voorgaat. U spreekt, God, en dan willen wij graag luisteren, heel graag. Dat hebben we nodig en we moeten luisteren. Want uw woord is licht, geeft licht, is levenskracht, geeft levensvreugde, geeft perspectief, het geeft houvast. En daarom kijken we naar u. Wees ons genadig, mogen wij horen wat uw geest tegen ons zegt. Dat uw woord ons levens binnenkomt door uw geest. Wij bidden daarom, Heilige Geest, als trooster en advocaat, persoonlijk, maar ook gezamenlijk in ons werkt. We danken u daarvoor, dank voor dit samen zijn, de verbondenheid met elkaar hier op afstand en onze broers en zussen over de hele wereld. Ze zijn overal in allerlei situaties, omgevingen, culturen, talen, manieren van doen, maar die ene God, drie enige God, wordt gediend en wordt opgezocht. En daar bidden wij voor bemoediging, voor geloof, voor toerusting, voor kracht, voor wat wij ook nodig mogen hebben. Leid ons, uit genade bidden wij dit. Amen. Wij gaan Jeremia 26 lezen en dan ook Psalm 19. In de preek zal ik ook nog verwijzen naar Romeinen 7. Maar in één klap alles lezen is een beetje van een goeie. Maar Jeremia, heel kort iets over. Hij werd tot profeet geroepen toen hij ongeveer 18 jaar oud was. Zo denk je maar een beetje in hoe iemand die je kent die 18 is. En Jeremia vond het niet leuk. Hij vond zichzelf te jong en onbekwaam. Maar God gaf hem de woorden in de mond. En God zei tegen hem, hij zal geen makkelijke bediening krijgen. Hij zal heel veel weerstand krijgen. Zo zeggen mensen vaak, ja, Jeremia is nou niet een van de meest optimistische mensen die je al bent tegengekomen. Maar God heeft hem wel beloofd dat hij hem altijd zal beschermen en bij hem zal zijn. Dus hij had geen makkelijke opdracht, maar hij verrichtte het wel heel gehoorzaam. En dan gaan wij de hoofdstuk 26 lezen, de opdracht die hij krijgt om naar de tempel te gaan in Jeruzalem te gaan preken. En dan straks in de preek zal ik even de inhoud van die preek ook uitleggen, dat wij weer een ander hoofdstuk tegenkomen. Maar nu eerst lezen en dan gaan wij iets zingen. Oh ja, Psalm 19, waar wij ook van gaan lezen. Psalm 19, vers 3 en vers 4.
Jeremia 26, vanaf vers 1. In het begin van de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de Heer de volgende woorden tot Jeremia. Dit zegt de Heer, ga in de voorhof van mijn tempel staan en spreek tot allen die uit de steden van Juda zijn gekomen om zich in de tempel voor mij neer te buigen. Zeg hun alles wat ik je opdraag en laat niets achterwege. Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken. Dan zal ik afzien van het onheil waarmee ik hen wil treffen vanwege hun kwalijke praktijken. Zeg tegen hen, dit zegt de Heer, als jullie niet naar mij luisteren, als jullie de wet niet naleven die ik je heb gegeven, en niet luisteren naar mijn dienaren, de profeten, die ik telkens weer naar jullie zend, maar voor wie jullie tot nu toe doof waren, dan zal ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo, zodat alle volken op aarde de naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken. De priesters, de profeten en alle andere aanwezigen in de tempel hoorden Jeremia deze woorden spreken. Nadat hij tegen hen gezegd had wat de Heer hem had opgedragen, grepen ze hem vast. Sterven moet jij, riepen ze. Hoe durf je in de naam van de Heer te profeteren dat het deze tempel zal vergaan als Silo en dat deze stad een ruïne wordt waar niemand nog zal wonen? Al het volk in de tempel liep tegen Jeremia te hoop. Toen de leiders van Juda hoorden wat er gebeurde, kwamen ze van het koninklijk paleis naar de tempel en namen ze plaats in het nieuwe poortgebouw. De priesters en de profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en alle andere aanwezigen, deze man verdient de dood. U hebt zelf kunnen horen wat hij over deze stad heeft geprofeteerd. Jeremia antwoordde, het is de Heer die mij gezonden heeft om te profeteren wat u over deze tempel en deze stad gehoord hebt. Beter daarom uw leven en luister naar de Heer, uw God, opdat hij afziet van het onheil dat hij u heeft aangekondigd. Wat mijzelf betreft, ik ben in uw handen. U kunt met mij doen wat u goed en rechtvaardig acht. Maar besef wel dat u door mij te doden onschuldig bloed vergiet, waarvoor u zelf, deze stad en haar inwoners zullen boeten. Want werkelijk, de Heer heeft mij gestuurd om u te waarschuwen. Toen zeiden de leiders en de andere aanwezigen tegen de priesters en de profeten, deze man kan niet ter dood gebracht worden, want hij heeft in de naam van de Heer onze God tot ons gesproken. Dan Psalm 19 vanaf vers 8. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver. Houd stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van mijn verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots, mijn bevrijder.
Thank you.
even nog enkele versen eruit lichten. Jeremia 26, vers 4. Dit zegt de Heer: als jullie niet naar mij luisteren, als jullie de wet niet naleven die ik je gegeven heb, en niet luisteren naar mijn dienaren, de profeten. Vers 6, dan zal ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo. Zodat alle volken op aarde de naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken. En dan in vers 8 en 9, de reactie op die oproep van Jeremia. Sterven moet jij, riepen ze. Hoe durf je in de naam van de Heere te profeteren dat deze tempel zal vergaan? En dan een hele andere toon. Psalm 19, vers 15. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots en verlosser. In vers 8 staat het woordje de wet als levenskracht. En vers 9, de wet als vreugde voor het hart. Dus u proeft meteen al een stukje contrast. Hierna gaan wij weer Psalm 19 zingen, vers 5 en vers 6. Even kijken hoor, of ik nou... Daar is hij. Op een foto ziet u een foto van een balletdanser in Damascus. Dat deel van Damascus is in 2016 verwoest. En dat zie je op de foto. Deze man, die danser, is daar geboren en opgegroeid. Hij keerde er later naartoe terug. En hier danste hij de dans van hoop tussen de puinhopen van Damascus. Dat symboliseert eigenlijk wat je in Jeremia ook tegenkomt. Het leven en geloven tussen hoop en tussen wanhoop. In de puinhopen van het leven, maar ook vaak van wat geloof en godsdienst met ons doet. En dan raken wij het onderwerp van zekerheid aan, om iets in te zoomen. En zekerheid vinden we allemaal prettig en ook belangrijk. Want zekerheid geeft duidelijkheid, het geeft vastigheid, het geeft structuur. Maar als een zekerheid versteend geraakt is, vanzelfsprekend geraakt is, dan voelt het minder prettig, minder flexibel. Er zit geen beweging meer in. Het leven is eruit. Het kabbelt maar een beetje door, zoiets. De vraag is of wij versteende zekerheden in onszelf herkennen. Die dingen die er nu maar eenmaal vanzelfsprekend bij horen, als het gaat om geloof, ja, kerk, maar ook geld en goed erbij horen in de kerk, je identiteit vorm te geven, mee te doen in de maatschappij. Dus praten wij vanmiddag over een contrast. Versteende zekerheid. Je kan het ook als een persoon zien. Hier staat een persoon met de naam versteende zekerheid. En daartegenover als contrast levenskracht en levensvreugde. En dan gaan we vier kenmerken hiervan ontdekken aan de hand van een beeld. Je staat 's morgens op en je kijkt als eerste in een spiegel en je realiseert je, ik moet me omkleden. En ik moet me helemaal omkleden. En als je dan klaar dat gedaan hebt, dan kijk je in de spiegel en je reactie is, kan ik zo de deur uit? Die vier dingen, spiegelen, omkleden, helemaal en reactie. Nou preekt Jeremia tegen het probleem van misplaatste vertrouwen bij het volk. Versteende zekerheden van mensen die naar de tempel gaan, best trouw, en daar ook aanwezig zijn en een ding doen, maar hun vertrouwen in de tempel, dat gebouw dat hun zal beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. En dat stelt Jeremia aan de kaak. En daar zijn de mensen niet blij mee. Nou, heb ik gezegd, over die preek van Jeremia. De indeling van het boek Jeremia is zo'n soort, ja, op een andere manier ga ik er niet op in, maar de preek die je houdt, de lees je in Jeremia 7, de eerste 15 versen. De reactie op die preek hebben we net gelezen in hoofdstuk 26. Klinkt een beetje gek, maar oké, dat is zoals het boek opgebouwd is. Waar gaat die preek over? In kort, het gaat over de kwalijke geloofspraktijken. In Jeremia 7 vers 5 en 6, dan zegt God: jullie vertrouwen op de tempel. De tempel als symbool dat God daar is. Jullie vertrouwen daarop. En toch stelen jullie, moorden jullie, jullie plegen overspel en mijneed. Jullie branden wierook voor de Baal en voor anderen lopen achter goden achterna die jullie eerst niet kenden. En dan denken we, ja maar moord en mijneed, ja maar die dingen doe ik niet. Nou, dan moet je Jezus woorden in Matthäus 4, 5, 6 nog eens lezen. Dan merk je dat wij allemaal moorden en mijneed plegen en roven, et cetera. Jezus spreekt daar bijna van de onmogelijkheid om het niet te doen. En dan zegt God hier in vers 10, en toch, jullie doen die dingen, en toch, terwijl jullie al die gruwelijkheden plegen, verschijnen jullie voor mij in het tempel met die gedachte, ons kan niets overkomen. Waarom niet? We zijn kinderen van Abraham. Dit is het tempel, hier is God. Wij zijn veilig. En dan zegt God in vers 13 van die preek, ik heb telkens tot jullie gesproken. Jullie hebben niet geluisterd. Omdat ik geroepen heb, maar jullie hebben niet geantwoord. En ik zal met deze tempel, waarin jullie vertrouwen stellen, zo maken. Ik zal hem verwoesten en ik zal jullie verstoten. Dat is die preek. En nou zijn we terug in hoofdstuk 26 en dat gaat om de reactie op die preek. En iedere inwoner van Jeruzalem was daar aanwezig. En die hoorden Jeremia dit preken. Wat doet Jeremia dus? Hij spreekt over de wet waar ze zich niet aan houden. En als je het woordje wet hoort in de Bijbel, kun je meestal denken aan de Bijbel. Ik ga daar niet op in, maar voor de mensen was van toen het begrip wet denkt aan Bijbel, niet alleen de 10 geboden. En daar moeten zij zich aan spiegelen. Spiegel je leven aan de Bijbel. Nou is er een televisieprogramma, misschien kent u het, misschien niet, Echte Meisjes in de Jungle. En dan gaan een aantal realitysterren naar dit geval naar de jungle in Suriname, en dan dingen ze tegen elkaar mee voor geld en al dat soort dingen. En een van hen is Jacomine Zoer uit Urk. Zij is christen. In een interview vertelt ze daarover dat zij haar Bijbel meenam naar de jungle. En dan zegt ze het volgende. Die moest mee naar de jungle. Je kunt toch niet 3 weken niet Bijbel lezen? Waarom niet? Daar moet je toch je kracht uithalen, zegt ze vervolgens lachend in de camera. Is dat niet prachtig? Met al die realitystemmen, met al het gedoe en naam van de Heer Jezus misbruiken, ligt haar Hersine-Statenvertaling bovenop een stapeltje in de jungle. En ze zegt, hier haal ik mijn kracht en mijn vreugde uit. En daar is precies waar God op doelt. Door de profeet Jeremia. Wij zijn vrij om Gods woord te accepteren of om het af te wijzen. Maar wat wij kiezen, wij zullen de gevolgen ervan ondervinden. God zegent gehoorzaamheid en hij straft ongehoorzaamheid. Gods houding tegenover ongehoorzaamheid verandert niet. Maar wij kunnen wel veranderen. Als ik gehoorzaam ben, kan ik ongehoorzaam zijn. En als ik ongehoorzaam ben, kan ik gehoorzaam worden. En dan geeft Psalm 19 ons de positieve waarde van de wet, van de Bijbel, het woord van God. Het is er daar op Psalm 19 een loflied erop, een fantastisch mooi lied. Want het spreekt die wet van God, dat woord van God, het is levenskracht. Je voelt een bruisen. Het is helder, het is betrouwbaar, het is eenduidig. Het is een bron van levensvreugde. Geweldig. En de bedoeling daarvan is dat je het met hart en ziel je eigen maakt. Het geeft compleet onderwijs voor het leven. Beetje simpel gezegd, kun je zeggen, dat is het handboek voor je leven. En dan is de vraag dan meteen ook, herken je dat? Geeft het woord van God je levenskracht en levensvreugde? Of ervaar je het als een last of een versteende zekerheid? Als je nou Psalm 19 spiegelt met waar Jeremia tegen preekt, dat God zegt, jullie hebben mijn wet verlaten, jullie houden niet meer aan je wet. Dan zie je vanuit die levenskracht en levensvreugde de kritiek tegen hen. Ze gingen naar de tempel, zeg maar naar de kerk. Ze namen een dag vrij. Ze namen hun 10% van hun inkomsten mee en droegen het af aan de tempel. Ze offerden hun dieren. Ze deden die moeite. Ze deden de rituelen, de godsdienstige plichten. Maar waar was nou het probleem? Psalm 19. Het is geen levenskracht en levensvreugde meer voor jullie. Het is pure verplichting. Het is niet meer leidend in je leven. En daarom zijn er al die andere praktijken. Moord, mijneed en noem maar op. Is dat nou in 2024 anders? Nou, ik weet niet. Of laat ik het andersom zeggen. De goden in 2024 maken ons wijs dat je meer nodig hebt, je meer moet doen, je beter je best moet doen, je moet succesvoller zijn, je hebt meer spullen nodig, meer geld, meer likes, meer erkenning, en wij tobben ons wat af om dit alles waar te maken. Drukke agenda's, druk, 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 is bijna een statussymbool voor velen geworden. En wat gebeurt dan? Je verliest God uit het oog en uit het hart. Want je bent zo aan het knokken om te overleven of rond te komen met alle eisen van het leven. En daarom je opdracht van God tegen Jeremia. Profeteer tegen die mensen en het zal schuren, het zal hen irriteren. We zullen woedend worden. En dan zullen ze tegen je zeggen, man, wat zeur je nou? Ik doe toch mijn best. Ik kom toch naar de tempel en ik doe toch al die dingen. Daarom spiegel. Spiegel aan het woord van God. Want de spiegel is eenmaal eerlijk. De klacht van God. Jullie kijken niet meer in de spiegel naar het woord van God. Het ziet er niet meer uit. Het is niet meer leidend. Maar dat is niet alleen iets van toen, hè. Als je nou Romeinen 7 erbij haalt. Nou, dat is al vanaf vers 14. Vertelt Paulus over die strijd die hij heeft tussen goed en tussen kwaad. Tussen wat het woord van God aan hem vraagt en wat er in zijn hart leeft. En dan zegt alleen al vers 19. Ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Dat vat het heel goed samen. Er is een strijd in mij tussen goed en kwaad. En dat wat ik niet wil, dat doe ik. En andersom ook. Het lukte maar niet om het goede te doen. Want die strijd tussen goed en kwaad zit diep in me, in hem. Die zonde zit zo diep in me. Maar het kan nog een vraag bij ons oproepen. Herken u überhaupt strijd in jezelf? Als het rond geloof gaat en het goede. Of is het maar een beetje, ach ja, het gaat alles best een gangetje. Heb ik strijd ergens over? Mwah. Gelatenheid, niet veel mee bezig. Maar kijk je in de spiegel van God, dan besef je, ik moet me omkleden. Of in de taal van Jeremia, bekeer je, anders is er onheil. Maar hoe komt dat nou over? Dan staat Jeremia voor het volk, ze doen de moeite om naar de tempel te komen. Dan denk je, ze zijn er. Dominee, moet je nou zo negatief gaan preken? Hoe komt het zoiets over op mensen die tevreden zijn met hun leven, een gangetje gaan, ook naar de tempel, een visuele zekerheid, en vinden, ik dien toch God? Ik geef toch 10% van mijn inkomen aan God? Ik neem toch vrij om te gaan? Wat bazel je nou, man, Jeremia? Waar gaat het dus fout? Dan grijpen we weer even terug naar die preek in Jeremia 7. Wat zei Jeremia nou? In vers 10, hoofdstuk 7. Vertrouw niet op de bedriegelijke leus, dit is het tempel van de Heer. Wat gebeurde daar? Dat deden de discipelen ook. Die zaten met de Heer Jezus op Olijfberg en zeiden, Jezus, wat een prachtig gebouw toch, hè? Dat is ons identiteit, ons geloofstrots en ons houvast. Het volk deed hetzelfde. Zagen dat gebouw van goud en groter, beter, beste, mooie, kon het niet. En dan zegt God, vertrouw niet op die die leuze tempel. Dit is het tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren, dat betekent dat het volgende wat ik in geel gezet heb, het probleem was. Elkaar rechtvaardig behandelen. Denk aan de weduwe, de wees. De vluchteling die onterecht behandeld werd. Vreemdeling, weduwe, wees en weduwe niet onderdrukken. In het land geen onschuldig bloed vergieten. En niet achter andere goden aanlopen. Dat ging dus fout. Wat zegt dit? Psalm 19 erbij halen. Het was niet meer een levenskracht en een levensvreugde. Want wat doet levenskracht en levensvreugde? Elkaar rechtvaardig behandelen. Rechtvaardig is een goede relatie tussen God en tussen elkaar. De vreemdeling, de wees, de weduwe. Goed behandelen. Dat is wat levenskracht, levensvreugde doet. Je gunt het die anderen. En daarom, in hoofdstuk 26 staat er in vers 3 tot 5, 4 keer... in die 2, 3 versen, het woordje luisteren. En luisteren is niet horen. Kijk, horen is hierin en daaruit. Luisteren is hierin en naar beneden, naar binnen. Anders gezegd, hier is luisteren en doen. Gaan hand in hand. Luisteren en naleven. Luisteren en gehoorzamen. Ik luister wat God zegt, wat de wet zegt, de Bijbel zegt. En dat leef ik ook uit. Die gaan niet zonder elkaar. En dat deden ze niet meer. Er zat een automatisme bij hen. Dus de vraag, hoe is het bij ons? Luister ik, luister wij. Maar hoe moet je dan luisteren? Het echt zo op je laten doordringen. Laten inwerken, dat het je ziel raakt. Dat je je op die weegschaal van de Heilige Geest legt. Zeg, God, u kent mijn hart. De psalmen staan er vol van. In Handelingen 2 houdt Petrus die preek na de uitstorting van de Heilige Geest. En dan kijkt hij die mensen aan en zegt, jullie hebben Jezus gekruisigd. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. En dan staat er, in het Engels staat het er zo mooi, they were cut in their heart. Ze zijn in hun hart gesneden. Het raakte zo ontzettend diep in hun hart. Dat er die logische vraag komt, maar wat moeten wij nou doen? En dan zegt Petrus, bekeer jullie, laat jullie dopen. En dan gebeurt dat prachtige, die ontwikkeling en ontstaan van de kerk. Dat is je omkleden, het oude jas wegdoen en je met de nieuwe jas aandoen. Omkleed je met de Heere Jezus Christus, zegt Romeinen 12. Dat is wedergeboren worden. Dat je hart en je denken opengaan voor de Heilige Geest. En dat je plots beseft, het gaat om Jezus Christus, de Zoon van God, de Koning van het leven, de overwinnaar over de dood van mijn zonde. Degene die de goden in mijn leven verplettert. Die mij zonde vergeeft, mij kan vrijmaken, maar ook kan oordelen. En zal oordelen. En dat ik dan stop met de dingen die niet in lijn met God liggen, Colossenzen 2. Maar in mijn leven op God richten. En dan begrijp je, als je er zo over nadenkt, dat die preek van Jeremia die mensen behoorlijk aan het wankelen moest brengen. Een versteende zekerheden aan het wankelen moest brengen. Hier wordt iets van mij gevraagd waar ik niet meer mee bezig was, waar ik niet rekening mee gehouden heb. Ik heb er niet zo over nagedacht. Er wordt hier wel veel van mij gevraagd. Je haalt me uit, nog een Engels woord, mijn comfortzone, mijn gemakzone. En nu dreigt God zelfs de tempel te verwoesten. Weet je wat Jeremia doet? Hij vloekt gewoon in het kerk. Ik kan hier hardop een aantal vloekwoorden uitroepen. U weet het goed, ik hoef het gelukkig niet te doen. Ze waren woedend op die preek. En ontevredenheid over preken is bij ons ook niet ver zoek hoor. In onze tijd. Wij zijn tegenwoordig ook zo psychologisch gevoelig. We hebben het over keurling ouders, maar kun je het ook hebben over keurling gelovigen. Als het maar een beetje schuurt, dan worden we al narig over die dominee. Maar wat hier gebeurt is, wat Jeremia doet is, hij profeteert, hij kijkt naar de toekomst. Naar de Heere Jezus die versteende zekerheden niet alleen aan het wankel bracht, maar dat hij die mensen aankeek pontificaal en zei, ze zeggen, die prachtige gebouwen hier, dat is toch van geweldig. Ons geloofszekerheid, zei Jezus. Dat blijft een puinhoop van elkaar van daarvan over. En ik zal het in 3 dagen opbouwen. En dat gebruiken ze dan als argument om hem ter dood te veroordelen. dood te maken. Vloeken in de kerk, dat deed Jezus. Zijn lijden is een dringend oproep voor ons om te luisteren, te doen, te bekeren. En als je het vandaag voor de eerste keer in je leven doet, of je mag het voor de zoveelste keer je leven weer opnieuw aan God richten. En de vraag is, dat ik besef, zijn leven voor mij, dat is nieuw leven, levenskracht, levensvreugde. Dringt het tot me door, besef ik dit? En daar bidden wij om, dat de Heilige Geest ons dit geeft. En zo kleed ik me om. En dan moet ik me ook helemaal omkleden. Die hele Bijbelse boodschap tot me nemen. God zegt tegen Jeremia, je moet alles, je mag geen enkele woord weglaten. Ik laat meerdere woorden weg in mijn preek dan, wat ik voorbereid of opgeschreven heb. Maar Jeremia mocht geen woord weglaten. Dus niet alleen wat hen aanstaat en wat ze fijn vinden om te horen, maar elk. Want het gaat tot in elk vezel van je leven, Jezus Christus, tot in de vezels in je botten. Paulus zegt het, maakt het duidelijk waarom, in Efeze 1. Hij zegt, God heeft alles aan de voeten van Jezus gelegd. Onderstreep alles. En hem als hoofd over alles aangezet. Wat is alles? Alles wat er is, wat bestaat, wat hier is. Hier binnen in mijn lichaam, die bril op mijn neus, die kleren die ik aan heb, mijn relaties, mijn werk, alles is onder hem als hoofd gesteld. Er is niks dat er niet onder valt. En dat in behoefte van de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Ik kan het misschien, denk ik niet eigenlijk beter zegt. Jezus tot in de vezels. Wat dan? Dan wordt Jezus een levenskracht en de blijdschap van dit alles. En de reactie? Is een interessante. Wat vind je ervan? Wat vindt God ervan? In vers 3 staat er het woordje misschien. God zegt misschien zullen ze nog veranderen. Wat doet het? Wat betekent dat? God hoopt. In zijn hoofd weet hij, die tempel moet verwoest worden. Maar misschien veranderen ze nog. Dan kan hij het nog tegenhouden. Wat was de reactie van het volk? Ze waren vijandig. Zo vijandig dat ze Jeremia gevangen genomen hebben. Jezus werd ook gevangen genomen en werd gekruisigd. Dus hoe reageren wij op de boodschap die onze fijne, versteende zekerheden laten wankelen? Het is niet leuk voor niemand van ons. Kijk, in de kerk kun je zeggen als een dominee, u kunt ook nou besluiten na vandaag, weet je, die Jansen moet je maar niet meer uitnodigen om te preken, want dat is niet fijn. En je kan ook zeggen, weet je, als die Jansen komt, dan kom ik niet naar de kerk. Dan kijk ik naar op YouTube naar een andere dienst, dat soort dingen. Maar uiteindelijk gaat het om, ik sta voor God, iedereen van ons, ook ik, en hoe reageer ik dan? Psalm 19, kom ik op terug, die laatste verzen. Ik zal u een verhaal daarover vertellen, ik zeg het even tekst erop. Een paar jaar geleden werd mij gevraagd om Gert, dat was rond de 60, 62, te begeleiden. Hij woonde in het noorden van Groningen. Gert lag op sterven. Hij had een hersentumor en hij zou sterven. Zijn familie maakte zich zorgen omdat hij zou sterven zonder God. Want hij heeft God losgelaten. Gert heeft trauma's meegemaakt behoorlijk. 2 kinderen begraven en nog meerdere ellende. Echt. Ik denk, hoe kan 1 persoon zoveel meemaken? En daarom heeft hij God losgelaten. Ik ging naar hem toe en we raakten aan de praat. En dit verhaal en ook van, ik kan niet in zo'n God geloven. Hoe rijm je dat nou? En er kwam er nog meer uit. En een van de dingen die ik hem vroeg was, toen jij nog geloofde, wat raakte jou toen? Toen zei Psalm 19. Want in de kerk waar hij opgroeide, werd dat laatste vers vaak gebruikt voor de votum. Wij zingen hem. Maar daar werd het uitgesproken, laat in de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart, u Heere, mijn rots en mijn bevrijder. Hij zei, dat raakte hem altijd. En daar gingen we op door en doorpraten met elkaar. Een paar dagen voor zijn overlijden liet hij me weten, hij zei, dit is goed, ik heb vrede. Ik heb niet antwoord op alles, maar het is goed, want God En zo hebben we Gert mogen begraven en zijn kinderen opgeroepen om ook in Jezus te geloven. Dit is levenskracht, levensvreugde, al lig je op sterven. Dat je op je sterfbed vlak voor je dood dit mag zeggen. Heere, mijn rots en mijn bevrijder. Dat je God mag terugvinden. Je beseft, vers 14, en dat is trouwens een gebed, bescherm mij en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Dat is het gebed. En dat leidt tot die levenskracht en die levensvreugde. Mijn hart, ach, mijn Heer, mijn rots en mijn bevrijder. Dat je vraagt aan de Heere onze woorden en gedachten in de lijn met deze boodschap te brengen. Ook al betekent het dat onze heilige huisjes afgebroken moeten worden. En een boodschapper van de Heere, in dit geval zeg maar ik. Wij moeten ons dicht bij Gods instructies houden. En geen compromissen sluiten om mensen een plezier te doen. Het is makkelijk om mensen een plezier te doen. Ook om onszelf te redden. Maar als wij spreken wat God ons opdraagt, dan geeft God daar op zijn tijd, op zijn manier zegen aan. En dat is wat de Heer Jezus moest leren. Dat hij zei, er zal geen komma of punt van de wet verloren gaan. Alles zal vervuld worden. En hij deed het. Hij deed mensen geen plezier. Hij redde en bevrijdde mensen wel. Maar hij was gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Want elke letter moest vervuld worden. Zodat wij hier, Utrecht, 2024, ons levenskracht en levensvreugde in hem zullen vinden. En dat is ook de boodschap. Of dat is ook wat wij in de 40 dagen tijd doen. Als je avondmaal viert bijvoorbeeld. Die bezinning. In dat nadenken. Op dat je eet en drinkt met avondmaal het brood en de wijn. Je denkt na, je eet en drinkt dat voort. Als je iedere dag je Bijbel leest, denk aan Jacobin. Ik kan toch niet 3 weken niet Bijbel lezen. Want dat is mijn kracht, dat is mijn houvast. En ik doe dat, want ik wil mijn versteende zekerheden aan het wankelen brengen. En die kracht van God mogen ontvangen. Amen. Ik ga de volgorde van de liturgie even omvergooien. Geen crisis hoor, denk ik, maar ik wil graag eerst met elkaar dat we ons geloof belijden. En dan zingen wij daarna vers 2, lied 641. En daarna gaan wij bidden. Dus als de beamer het even anders doet, is niet haar schuld, is mijn schuld. Wij belijden ons geloof en wij spreken ons hart in onze gedachten overtuigd mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven, begraven en neergedaald in het Rijk van de Doden, die op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Dank u, God van het leven, Heere, almachtig, eeuwig, oneindig. God van levenskracht, van levensvreugde. God van vitaliteit, van bruisende energie en van nieuw begin. Een nieuw leven, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar er de zon niet meer nodig is, omdat u er bent. Waar er stromen levende water zijn en de bomen een vrucht te leveren. Ieder maand, ieder zijn vrucht. Die nodig zijn. Daar leven we naartoe. En daarom belijden we ons geloof in u. Luisteren we naar u. Want wat hebben we dat nodig, God? Er is veel hoop en wanhoop in het leven. Veel strijd, ook in onszelf. Tussen goed en kwaad. Tussen willen en niet willen. Liefhebben en boos zijn. Geïrriteerd en gelukkig zijn. En niet alles wat wij horen of mee geconfronteerd worden maakt blij. En toch willen wij thuiskomen bij u. Hebben wij nodig om echt thuis te komen, en dat kan alleen bij u. Nodig om te weten, u bent er niet altijd, alleen maar altijd, u bent ook bij ons. U gaat voor ons uit, u komt achter ons aan, u bent binnen ons, u bent om ons heen, boven en onder ons. En u laat uw kinderen niet in de steek. En het is niet dat wij dat zo goed doen, maar omdat wij onze gebrokenheid kennen of erkennen. En naar u kijken, Heere, tot u ons genadig bent in Christus Jezus. Dat is de kern. Hij, uw Zoon, die zijn leven gaf voor ons. En wij bidden dat u ons door uw geest hierin wil kracht geven. Als wij morgen naar kantoor gaan, naar school gaan, als wij dingen gaan kopen of op zoek zijn naar een nieuwe baan, naar relaties mee bezig zijn of een relatie zoeken. Heere, dat u in dit alles onze hoofd bent, onze Heere, onze Redder. Zegen daarom ons ook als gemeente, dat wij elkaar tot zegen mogen zijn, dienen, bemoedigen, helpen, vasthouden, om samen op die weg te lopen, in waarheid, naar het leven toe. Vergeef onze zonden, ook die van deze dienst. Wees ons genade, God, in Jezus' naam, die voor ons geleden heeft. Amen. Er is gelegenheid voor de collecte. En daarna gaan wij vers 7 en 8, Psalm 89 zingen. Maar eerst de collecte. Jonge jongens, wat een psalm. Heerlijk. Ik hoop dat u het vanavond onder de douche ook lekker gaat zingen. Ontvang de zegen van God, ga blij, dankbaar in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zal met u en met jou zijn.